Zo graag met jullie Psalm 33 opslaan. Psalm 33. De tweede keer eigenlijk dat ik in jullie midden mag zijn, voor degenen die er de vorige keer misschien niet bij waren, het was vakantieperiode. Mijn naam is Geert en ik kom uit de christengemeente van Kuurne. Jullie waarschijnlijk bekend omdat ik heel veel groeten moet doen van Maarten, Marjolein en het ganse gezin natuurlijk aan jullie. We genieten enorm van hun aanwezigheid in ons midden en de manier waarop ze de Heer dienen in ons midden. Het is een ware zegen. Dank u voor jullie gebeden, voor jullie bereidheid ook om hem te willen uitzenden naar het verre West-Vlaanderen, zeg maar. Ik zou graag Psalm 33 met jullie lezen. Psalm 33, het is eigenlijk vandaag Palmzondag. En Palmzondag is ook altijd een beetje Psalmzondag, omdat op Palmzondag werd de Heer Jezus koninklijk binnengehaald in Jeruzalem. En eigenlijk kreeg hij daar toen heel kortstondig de eer die hem toekwam. Als hij bejubeld werd. Als mensen zeiden, Hosanna, de koning komt. De gezondene van de Heer, van Yahweh, hij komt. En ze hem die eer, die koninklijke eer gaven en hun mantel spreiden op de grond en met takken zwaaiden en hem wilden eren, loven en prijzen. En ik denk, Psalm 33 is voor ons ook een soort van een opwekking, een soort van een hulpmiddel om onze gedachten en onze harten te bepalen bij hoe wij de Heer kunnen en mogen loven en prijzen. En daarom, ik vond het fijn ook dat we gelegenheid hebben in de dienst om tussendoor een lied op te geven of misschien straks ook vanuit ons hart iets met elkaar te delen, met het diep verlangen om de Heer groot te maken. En wie weet, misschien helpt Psalm 33 ons daar ook een beetje bij. We gaan hem eerst dus doorlezen, Psalm 33. Een lofzang staat er op Gods almacht. Zing vrolijk in de Heer, rechtvaardigen. Een lofzang past de oprechten. Loof de Heer met de harp. Zing psalmen voor hem met de harp en de tiensnaren geluid. Zing voor hem een nieuw lied. En speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de Heer is recht. En al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. En de aarde is vol van de goedertierenheid van de Heer. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legerwacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren in de schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heer vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Want hij spreekt en dat is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heer vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heer bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heer tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als een eigendom verkozen heeft. De Heer schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen vanuit zijn verheven woonplaats, aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun aller hart, hij let op al hun daden. Een koning wordt niet verlost door een groot leger, een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heer is over wie hem vrezen, op hen die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Onze ziel verwacht de Heer. Hij is onze hulp en ons schild, want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goedertierenheid over ons zijn, Heer, zoals wij op u hopen. Hele mooie psalm, een hele rijke psalm ook. En ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar de psalm begint echt met een opwekking. Hè? Zing vrolijk in de Heer, staat er. Rechtvaardigen of oprechten. De psalm richt zich tot rechtvaardigen, tot oprechten, tot gelovigen, tot mensen die de Heer kennen. Toen in het Oude Testament, ja, wij, het volk van God, dat zijn God kende. En dat recht en oprecht met zijn God wandelde. En ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar er staat ook een lofzang past de oprechten. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat er, de rechtvaardigen of de oprechten moeten de Heer loven. Het betaamt hen om de Heer te loven. Je zou kunnen zeggen, oei, oei, oei. Zitten we hier deze ochtend met een soort van een dwanglofprijs? Moeten wij de Heer loven? Nu, het is geen moeten van buitenaf opgelegd. Maar het is een soort moeten van innerlijk niet anders kunnen. Ja, als je een oprechte bent, ja, dan moet je de Heer loven, zegt de psalmist. Allee, come on, dat is toch geen probleem? Je zou bijna kunnen zeggen, als je een moeder bent, dan moet je je kind lief hebben. Nu, je weet, je moet geen enkele moeder de les lezen en zeggen, je moet je kindje lief hebben. Ja, moeders die weten dat gaat vanzelf. Dat komt van binnenuit. Ze kunnen niet anders. Ze moeten wel hun kinderen lief hebben. Maar zo ook de oprechten, de rechtvaardigen, die moeten wel de Heer loven. Ik weet niet hoe wij hier zitten deze morgen, maar ik hoop dat er in ons aller hart zo'n beetje van die innerlijke drang is, zo van een beetje van die kriebel van, ah Heer, we zijn hier samen en eigenlijk, ach, wij moeten u loven. We hebben er naar uitgezien. We willen tezamen uw naam groot maken en eren, omdat we weten, daarin ligt ook onze vreugde, daarin ligt onze kracht, daar ligt voor de komende week weer onze leiding, onze... Ja, het opladen van ons innerlijke, geestelijke hart ligt daarin. Als wij u mogen loven en prijzen. Het deed me een beetje denken aan de woorden van Paulus. Als hij schrijft in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 12, waar hij zegt dat wij onze lichamen als een levend, een heilig, een Gode welgevallig offer mogen geven aan de Heer, mogen offeren aan de Heer. En dan schrijft hij daarbij, want dat is uw redelijke eredienst of uw redelijke godsdienst. Dat is pas een redelijke godsdienst, zegt hij. Dat is pas redelijk, dat betaamt. Dat moet je doen. Dat, niet zo van, ja, je moet dat doen, maar gewoon, het past gewoon om gelovigen die, want Paulus die schrijft in datzelfde vers, met beroep op de barmhartigheden of de ontfermingen van God. Als je stilstaat, zegt hij, bij de barmhartigheden van God, bij de ontfermingen van God, ja, dan het enige wat je kan doen is je lichaam aan de Heer geven. En zeggen, Heer, ik ben helemaal van u. En dat is uw redelijke eredienst, zegt Paulus. Je kunt van alles en nog wat geven, maar wat de Heer uiteindelijk verlangt, dat is uzelf. Hij verlangt niet uw gaven, hij verlangt naar u. Hij verlangt naar uw hart. Hij houdt van u. En daarom zegt Paulus, geef je maar helemaal aan de Heer. Dat is uw redelijke eredienst. Dat betaamt, dat moet, dat is passend. Nu, wat is loven eigenlijk, de Heer loven? We hebben daar straks ook een paar liederen gezongen en dat kwam er heel regelmatig in terug. Heer, wij loven u, maar ja, wat is dat eigenlijk, loven? Als je daarbij stilstaat zo, als je daarover nadenkt, wat doen we eigenlijk als we de Heer loven? Hem eer bewijzen. Ja, dat zit er zeker in. We hebben een ander woordje dat er zo'n beetje synoniem voor is, en dat is prijzen. Wij loven en prijzen u. Nu, iets prijzen is de prijs van iets noemen. Ja? Als een marktkramer zijn waar staat aan te prijzen, dan zal hij alle heerlijke, prachtige kwaliteiten van zijn waar noemen. Om die aan te prijzen, zodat je zou kopen natuurlijk. Als wij de Heer prijzen, dan mogen wij alle heerlijke kwaliteiten van de Heer met elkaar delen en noemen. En ervan genieten. En hem daarom prijzen. Hem naar waarde proberen te schatten, als ik het even zo mag uitdrukken. Dat is loven. Dat is prijzen. Het is eigenlijk dat wij tezamen uitdrukking geven aan onze dankbaarheid, aan onze verwondering, dat we samen uiting geven aan ons vertrouwen in de Heer, aan onze verwachting van de Heer, aan ons geloof in Hem. Dat we daar samen uiting aan geven, dat is Hem loven. En daar ziet de Heer naar uit, denk ik. Als zijn kinderen samenkomen om Hem te loven, om samen als uit één mond, als uit één hart, die uitdrukking aan Hem te geven. En dat mag het verlangen van onze hart zijn. Met andere woorden, als wij de Heer loven en prijzen, dan is dat niet een routinegezang, hoop ik. Ik hoop dat u, als u op zondagmorgen samenkomt, maar ook op andere momenten, wanneer u de Heer looft en prijst, dat u niet op automatische piloot gaat. U zegt van, ja, die liederen kennen we. En de deun sleept mij zo'n beetje mee, maar het lied is me ontgaan. Dat is niet de bedoeling van lofprijs. Het is niet een lege polonaise die wij als christenen met elkaar hebben. Zo van, we maken maar wat lawaai en we maken maar wat plezier, maar waarom eigenlijk? Dat is het niet. Trouwens, de psalmist die zegt, en hij begint vers 4 met, want. Hij zegt, laten we de Heer loven en prijzen, want wij hebben redenen om dat te doen. En onze lofprijs wordt des te rijker, wordt des te echter, wordt des te oprechter, als wij er ook onze gedachten bij bepalen. Als wij nadenken waarom wij Hem loven en prijzen. Als wij ons geloof voeden, dan kunnen we des te oprechter de Heer loven en prijzen. En hij noemt in vers 4 en vers 5 twee of drie heerlijke eigenschappen van de Heer. De Heer is rechtvaardig, de Heer is trouw en de Heer is goedertieren. Hij is rechtvaardig en trouw in alles wat hij zegt en in alles wat hij doet. Op de Heer kan je aan. Als hij iets zegt, doet hij het. En als hij iets doet, dan is het volkomen in overeenstemming met wie hij is. Hij is trouw en rechtvaardig. En hij is goedertieren. De goedertierenheid van de Heer, daar is de aarde vol van. Zegt de psalmist. Dus zegt de psalmist, alsjeblieft, doe uw ogen en uw oren open en kijk naar die volheid van de aarde en zie de goedertierenheid van de Heer overal rondom je heen. Misschien eerst rechtvaardigheid en trouw. Waarom kan de psalmist met zoveel zekerheid zeggen dat God rechtvaardig is en trouw is? Ja, als er één van de dingen is waar ongelovigen problemen mee hebben als je hen met het geloof confronteert, als je hen confronteert met de persoon van de Heer Jezus, of als je hen spreekt over een almachtig God, of als je hen vertelt over de Bijbel, over het woord van God, waarin God zich openbaart, dan is één van de problemen is van, dat kan niet. Als God bestaat, waarom is er dan zoveel onrecht? En onrecht dat heel vaak niet bestraft wordt. Nu, als God echt bestaat, dan moet hij toch rechtvaardig zijn. En dan moet hij dat onrecht, dan moet hij toch ingrijpen. Dan moet hij toch straffen, bij wijze van spreken. Nu, in de geschiedenis van Israël, van het Joodse volk, waar de psalmist hier ook over of tot zingt, of meezingt, waren ook heel wat onrechtvaardige periodes geweest en onrechtvaardige dingen gebeurd. En toch zegt de psalmist, nee, de Heer is rechtvaardig en trouw in alles wat hij doet, in alles wat hij zegt. Weet u, de basis van Gods rechtvaardigheid, prijst de Heer dat wij dat nu al mogen kennen, want wij leven in de periode van het Nieuwe Testament, van de genade. Gods rechtvaardigheid en trouw vinden we terug in het kruis. Gods rechtvaardige toorn. Want inderdaad, God toornt over alle onrecht. En God heeft dat onrecht alles bestraft. Op het kruis van Golgotha, op zijn enige geboren zoon die mens geworden is, om de rechtvaardige toorn van de Vader te dragen, op zich te nemen. De schrift zegt dat hij heeft de beker van Gods wraak, van Gods woede, van Gods toorn over de zonde leeggedronken tot de laatste druppel. Hij heeft alle ellende en moeite en miserie en smerigheid en verdorvenheid van de mensheid op zich genomen op het kruis in Golgotha. En daar is Gods rechtvaardige toorn op hem neergekomen. En daarom kon God al dat onrecht dat al gebeurd was tot dan toe hebben laten bestaan. En niet elke gelovige of elk mens die zondigde iedere keer direct op slag moeten straffen en moeten oordelen. Omdat hij wist, het oordeel zal komen op mijn zoon. En daar mogen wij nu op terugkijken en mogen wij nu weten. En daarom, ik vind het mooi, die tweezelfde termen vind je terug in 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 9. Je hoeft het niet op te slaan, waarschijnlijk ken je dat vers zelfs van buiten. Indien wij onze zonden belijden, God is trouw en rechtvaardig. Zelfde termen. Om onze zonden te vergeven en om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hoezo trouw en rechtvaardig? Wel, in Christus Jezus heeft hij die zonden geoordeeld. Heeft hij die ongerechtigheid weggenomen. Daar is zijn toorn op neergekomen. En daarom kan ik nu, als ik mijn zonden belijd, kan ik vergeving ontvangen, kan ik gereinigd worden. Prijs de Heer. En is God nog altijd trouw en nog altijd rechtvaardig. Zijn goedertierenheid, lezen we in die versen ook, is over de hele aarde. En mensen die zeggen wel eens, ja, maar ja, hè? Hoe komt dat toch? Dat is toch niet eerlijk dat goede mensen zulke slechte dingen tegenkomen, heel vaak. Dat is waar, hè? Dat is vaak ons argument. We zeggen, het is niet eerlijk. God is niet rechtvaardig. Dat goede mensen soms zo vroeg sterven. Dat is niet eerlijk. En dat wordt God soms verweten. Maar men vergeet dat omgekeerd het ook geldt. De goedertierenheid van God is ook over slechte mensen. Je kan dat lezen, we gaan het ook niet opstaan, maar in Matteüs hoofdstuk 5, in de bergrede zegt de Heer Jezus dat. Hij roept ons op om onze vijanden lief te hebben. En om te bidden voor mensen die ons vervolgen. En om ze te zegenen, degenen die ons vervloeken. En al die dingen. En hij zegt, omdat je kinderen van uw vader zoudt zijn. Want, zegt hij, dat doet de vader ook. Hij laat zijn zon schijnen over goeden en bozen. En hij laat het regenen over onrechtvaardigen en rechtvaardigen. God maakt geen onderscheid. Hè? Hij zegt niet van, daar gaan we geen regen laten opvallen. Of die mag niet van de zon genieten. Of weet ik van veel wat. Nee. Een lekker ijsje smaakt lekker, zowel voor slechte mensen als voor goede mensen. Hè? Voor gelovigen of ongelovigen. Voor mensen die de Heer Jezus aannemen of mensen die de Heer Jezus afwijzen. Smaakt even lekker. In zijn goedertierenheid en zijn genade en zijn geduld geeft God ook heel veel goede dingen aan mensen die het niet verdienen. En tussen haakjes, mensen die het niet verdienen, daar behoren wij ook toe. Of daar behoor ik ook toe. Ik verdien het ook niet. Hè. Ik verdien de goede gaven van de Heer, mijn God, niet. Prijs, de Heer Jezus heeft ze voor mij verdiend. Maar ik verdien het niet. Stel u voor dat God mij altijd zou geven wat ik verdien. Zou weer niet geraakt zijn vanmorgen, denk ik. Gelukkig doet de Heer dat niet. Meer nog, hij heeft mij wat ik niet verdien. Dat is genade. Hij heeft mij wat de Heer Jezus voor mij verdiend heeft. En dat is genade. En daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Zijn goedertierenheid is over de ganse aarde en is ook over ons. Zijn goedertierenheid haalt naar u en mij uit. Als wij ons daarbij bedenken, zullen we hem niet loven? Moeten we hem niet loven? Als de Heer Jezus zegt, niemand heeft groter liefde, Johannes hoofdstuk 15, dan hij die zijn leven heeft ingezet voor zijn vrienden, heeft neergelegd, heeft gegeven voor zijn vrienden. En dan zegt hij, en jullie noem ik mijn vrienden. Want alles wat de Vader mij gezegd heeft, heb ik jullie ook geopenbaard. Jullie kennen mij. Jullie weten wie ik ben. Jullie zijn schapen die de herder kennen. Jullie zijn mijn vrienden. Wel, zegt de Heer, ik heb mijn leven voor jullie ingezet. En niemand heeft groter liefde voor u. Als je daarbij stilstaat. Er is niemand die mij meer lief heeft, die groter liefde heeft voor mij dan de Heer Jezus. Niemand. Zelfs mijn vrouw niet, die erbij is en die mij heel graag ziet. Zelfs mijn vader en mijn moeder niet, die zoveel van mij houden. Zelfs mijn kinderen niet, die mij graag zien. Niemand. De Heer Jezus, dat is de grootste liefde die ooit aan mij betoond is in hem. Hij houdt van mij. Hij houdt van u. Zoals we hier zitten deze morgen. Hij kijkt naar ons en hij houdt van ons. Zo erg houdt hij van ons dat hij bereid was om zijn leven en zijn bloed voor ons te geven. Nu, zouden we niet? Zouden we niet zeggen, Heer, wij moeten u wel loven? In Johannes hoofdstuk 3, vers 1, daar is diezelfde Johannes aan het woord en daar schrijft hij: zie hoe groot de liefde van de Vader is dat hij ons gegeven, namelijk dat wij zijn kinderen genoemd worden, dat wij kinderen van God genoemd worden. En we zijn het ook, zegt hij. Wat een liefde van God, dat hij ons tot zijn kinderen gemaakt heeft. Wat een intieme relatie hebben wij nu met God de Almachtige, dat wij hem onze Vader mogen noemen. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Er mag lofprijs in ons hart opwellen als wij erover nadenken. Nog redenen, want, hè, hebben we gezien, als je de versen leest, ja, die erop volgen, zo'n beetje vers 6 tot en met vers 9, dan zie je dat de psalmist het heeft over de schepping. Hij spreekt over de Heer, door zijn woord is de hemel gemaakt, door de geest of de adem van zijn mond heel hun legermacht. Met andere woorden, het ganse heelal, dat is gemaakt door het woord van God. Hij sprak en het was er. Nu, dat is onvoorstelbaar. Het ganse heelal is ongelooflijk groot. Ik denk, ik heb daar de vorige keer ook al kort iets over gezegd. Jullie weten waarschijnlijk, of weten dat misschien niet, maar wij behoren met onze planeet tot een sterrenstelsel. En in één sterrenstelsel zijn gemiddeld zo'n 100 miljard sterren. Niet planeten, nee, sterren. De zon, onze zon, is een ster. Dat is één ster. Nu, er zijn in een sterrenstelsel gemiddeld 100 miljard sterren. En men is tot de ontdekking gekomen dat er zo'n 100 miljard sterrenstelsels zijn. Met andere woorden, hoeveel sterren zijn er? 100 miljard maal 100 miljard. Nu, dat is makkelijk gezegd zo, hè? 100 miljard maal... Maar dat is onvoorstelbaar veel. Dat is een 10 met, ik denk, 23 of 21 nulletjes. Dat is een getal. We kunnen dat wel uitspreken, maar we kunnen dat niet bevatten. We kunnen dat niet beseffen wat 100 miljard maar 100 miljard is. Dat. Net zoals we het begrip oneindig. We kennen dat begrip wel oneindig, maar eigenlijk kennen we het niet. Hè. Of eeuwig, we kennen dat wel, maar eigenlijk kennen we het niet. Hè. We vatten het niet. We vatten de grootheid van het heelal niet. Wat zegt de psalmist? De Heer die zei: het is er en het was er. Zo groot, zo machtig, zo onvoorstelbaar groot en machtig is de schepper van de hemel en de aarde. Onvoorstelbaar. Adembenemend is dat. Niet alleen wat de gewone schepping betreft, wat het heelal betreft, maar ook de dingen die we rondom ons zien. Als je denkt, hij heeft het over de wateren. Op een bepaald moment, hij verzamelt het water van de zee. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Nu, een van de dingen die een gevaar vormen voor ons als mensen, dat is het water. Denk aan de tsunamis. Denk aan de zondvloed in het verleden. Of het probleem met de Rode Zee, waar het Egyptische leger in verdronk. Of het probleem van de zwellende Jordaan, waardoor het volk oorspronkelijk het beloofde land niet kon ingaan. Water is in de schrift altijd zoal een beetje een beeld geweest van, ja, als de vaste grond onder uw voeten verdwijnt, hè, dan zink je. Dan verdrink je, dan ben je er niet meer. Nu, de Heer heeft gelukkig dat water, hij houdt het vast, zoals een dam, hij houdt het tegen. Stel u voor dat hij al het water zou loslaten, dan worden we weggespoeld. In één keer. Maar prijs God, hij houdt het tegen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is zeer te vrezen, staat er ook. Hij is de heerser Niet alleen van de schepping, maar ook van de geschiedenis zien we. Hij vernietigt de raad van de heidenvolken en hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heer of het plan van de Heer of de gedachten van zijn hart, die bestaan voor eeuwig of van generatie op generatie. Wat de volkeren, wat de mensen ook al hebben beraamd of bedacht, of het nu een toren bouwen was die tot aan de hemel reikt, waardoor ze zichzelf een naam zouden maken. Of het was het uitroeien van een klein stammeke dat plotseling tot een geweldig volk in het land Egypte was uitgegroeid en waar ze bang voor werden. Of wat ze ook in de Hanse geschiedenis al hebben bedacht en beraamd. Het plan van de Heer, het heilsplan van de Heer, is nooit gestopt. Het is uit dat kleine volkje dat de heiland, de redder, de verlosser, de zaligmaker geboren is en tot ons gekomen is. Ook al was er, weet ik in de geschiedenis, weet ik niet hoeveel mogelijkheden en redenen om dat niet te kunnen laten gebeuren. Gewoon omdat het volk niet zou ontstaan zijn al. Abraham en Sarah, waarmee het allemaal begon, die konden geen kinderen krijgen. Begon al helemaal slecht bijna. En dan werd er toch één uitgeboren, Isaac. En dan moet er een ongelooflijke inspanning gebeuren om voor hem een vrouw te vinden uit zijn volk. En dan is die zeker ook wel onvruchtbaar. Dan moet er weer gebeden worden. En dan zie je hoe afhankelijk de Hanse geschiedenis eigenlijk is van de Heer. Van zijn plan, van zijn raadsplan. En wat is het goed om dat te weten, hè? Dat er geen enkele, wat er ook gebeurt, niets of niemand het raadsplan van de Heer kan tegenhouden. Geen volkeren of geen wereldheersers of culturen. En dan zegt, nu dat geldt natuurlijk voor het volk van God, maar dat geldt ook voor de kerkgeschiedenis. De Heer Jezus heeft zelf gezegd op een bepaald moment dat hij zijn gemeente zou bouwen. En dat de poorten van de hel die niet zouden overweldigen. Wat er ook al gebeurd en geprobeerd is van helemaal in het begin het Romeinse Rijk af. De ongelooflijke verdrukking en vervolging die er geweest is. Om te proberen christenen uit te roeien. Of denk aan de Oostblok-problematiek een hele tijd terug. Waar het gewoon niet geoorloofd was of is om te geloven in een God. Denk aan wat er in China gebeurd is. Het is ongelooflijk als je ziet dat door de mensengeschiedenis heen het plan van de Heer uiteindelijk, wat mensen, wat volkeren ook altijd maar beraamd hebben, niet gestopt wordt. Zijn gemeente is er nog altijd levend en krachtig. Misschien denk je aan de geschiedenis van de VE Antwerpen. Ik weet niet, ik ken jullie geschiedenis niet. Maar het feit dat jullie hier nog met een aantal mensen zitten, is het feit dat het de Heer werkt. Hij verlangt om zijn plan hier met jullie, groepje mensen, verder uit te werken. En wie weet misschien de groep te laten groeien. En een vrucht en een zegen te laten zijn. Wat er ook bedacht wordt, wat er ook beraamd wordt, wij mogen weten, wij staan in het plan van de Heer. Dus alsjeblieft, laat je niet afschrikken. Geef je maar helemaal. En zeg maar, Heer, leid ons, help ons. Laat ons zien, wat is uw plan? Wij willen amen zeggen daarop. En we willen alles wat we hebben en alles wie we zijn, willen we daarvoor inzetten. De geschiedenis is met ons, omdat de Heer van de geschiedenis met ons is. En misschien denkt u aan uw persoonlijke geschiedenis. Hoe u tot geloof gekomen bent. Als ik denk aan mijn persoonlijke, hoe ik tot geloof gekomen ben. Ik ben de Heer ontzettend dankbaar. Hij heeft mijn geschiedenis geleid. Had ik het in handen gehad, ik zou nooit tot geloof gekomen zijn. Maar hij heeft mijn leven in handen. En hij heeft mijn leven zo geleid dat ik hem ontmoet heb. Hem heb leren kennen. En mijn hart, mijn leven aan hem heb mogen geven. Ik was al meer dan 20 toen ik hem werkelijk leerde kennen. Maar wat een heerlijke geschiedenismoment is dat in mijn leven geweest. En ik mag weten, hij heeft een plan met mijn leven. Zijn raadsbesluit, zijn plan, het plan van zijn hart staat er hier in die psalm. Allee, kom aan, zegt de psalmist. Moeten we de Heer niet loven? Stel u voor, u maakt deel uit van het plan van het hart van God. En dan natuurlijk die vers 12. Hè. Welzalig het volk dat de Heer tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als zijn eigendom verkoren heeft. Welzalig dat volk. Welzalig degene die kunnen zeggen, Yahweh, dat is onze God. Welzalig degene die kunnen zeggen, God die heeft ons uitverkoren. Dat is wat de psalmist zegt. En dat is toch waar, hè? Welzalig, wat een ongelooflijke zaligheid, wat een ongelooflijk geluk valt ons ten deel als wij ons mogen rekenen tot het volk van God. Als wij hier tezamen met elkaar kunnen zeggen, Yahweh, de God van Abraham, de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, hij is ook onze God. En dat u persoonlijk kunt zeggen, hij is ook mijn God. Nu, als je dat echt van harte oprecht kan zeggen en dat weet, dan mag je ook zeggen, welzalig ben ik. Welzalig zijn wij. Wat een ongelooflijke zaligheid is er over ons gekomen als dat onze werkelijkheid geworden is. En wij kunnen dat weten, hè. In de Titusbrief, misschien moeten we die eens opslaan. Titus hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2. Ik lees vers 14. Misschien eerst het einde van vers 13, zodat we de context nog een klein beetje mee hebben. Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, schrijft Paulus. En dan schrijft hij, hij, dus Jezus Christus, heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. De Heer Jezus heeft zichzelf gegeven om ons vrij te kopen van de wetteloosheid, daar heb ik het daar straks al over gehad, maar niet alleen dat, om voor zichzelf een eigen volk te reinigen. Ijverig in goede werken. Maar andere woorden, als u en ik, als wij gered zijn van onze wetteloosheid door het bloed van Christus Jezus, omdat hij ons vrijgekocht heeft daarvan, dan zijn wij nu zijn volk. Zijn eigendom. Wij behoren hem toe. Hij is onze Heer, onze koning. En wij zijn zijn volk. Om goede dingen te doen, als je de Titusbrief leest. Vol ijver in goede werken. Om het goede te doen. Daar wil de Heer Jezus ons, heeft hij ons tot zijn volk gemaakt. Want hij deed het goede toen hij hier op deze wereld was. En wil dat nu door ons doen. Dat is heel bijzonder. Het doet me ook denken aan die tekst die Paulus schrijft in de Korinthebrief. Waarin dat hij zegt, weet gij dan niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? U bent immers duur gekocht en betaald. U bent betaald met een ongelooflijke prijs. U behoort God toe. U zijt gekocht. Je zijt niet van uzelf, zegt Paulus. Weet je dat dan niet tegen de Korintiërs? En hij zegt het tegen mensen die zomaar dachten dat ze naar de hoeren mochten gaan en hun lichaam aan de hoeren mochten besteden, terwijl ze uiteindelijk van de Heer waren. En Paulus zegt, dat doe je toch niet? Je weet toch dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Je weet toch dat de Heer u gekocht en betaald heeft, dat je niet van uzelf bent, maar dat je nu van hem bent? Wel, verheerlijk dan God met uw lichaam? Moeten we de Heer niet loven, oprechten? En hem verheerlijken met ons lichaam, met wie wij hier zijn, zo bij elkaar? En met heel ons leven? Ja, natuurlijk wel, want we zijn met een ongelooflijke prijs betaald. Ik heb het nog eens opgezocht, maar ik weet niet of... Heb je zo enig idee wat voor een prijs er betaald wordt voor een klasse voetballer in de wereld? Ik heb eens de duurste transfer opgezocht. Ik weet niet of ik nog mee ben, of het echt nog actueel is. Maar het zou de prijs zijn die ooit voor Ronaldo Cristiano betaald werd. 94 miljoen euro. Kan je daar iets bij voorstellen? Voor één voetballer. In één clubje. Real Madrid, als ik me niet vergis. 94 miljoen euro. Stel u voor hoe die man op de training verschijnt. De eerste dag dat hij gekocht is, daar loopt 94 miljoen euro op de training zo. Voorzichtjes, hè? Schop niet op die zijn schenen, hè? Breek die zijn benen niet, alstublieft. Stel u voor dat die persoon zou zeggen, oh ja, weet je wat, we hebben een belangrijke match binnen 2 weken. Wow, ik ga iedere dag frietjes met mayonaise eten. En ik ga gewoon de hele dag lekker liggen, niks doen, naar tv kijken. En ik kom niet uit mijn huis. Training of geen training, we zullen wel zien binnen 14 dagen. Wat denk je dat de ploeg zal zeggen? Wat denk je dat de coach zal zeggen? Wat denk je dat degene zal zeggen die daar die 94 miljoen heeft neergelegd? Ja, maar daarvoor hebben we niet zoveel geld gegeven, hè? Weet u, u en ik, de prijs die voor u en ik betaald is, hè, is geen 94 miljoen, hè? Het gaat er ver boven, hè? Dat beseffen we niet altijd, maar het gaat er ver boven. U en ik, wij zijn gekocht met het bloed van de enige geboren zoon van de schepper van hemel en aarde. Hij die alles heeft, alle rijkdommen, in het ganse heelal. Hij die spreekt en het is er. Hij heeft zijn bloed, zijn leven gegeven voor u en voor mij. Nu, dat is een dure prijs, hè. En stel je dan voor, als hij een training heeft, en wij mogen samenkomen op zondagmorgen om hem te loven, en we zouden zeggen, och, het is zoveel beter in bed, het is een uurtje minder slapen geweest, dat weet ik veel wat allemaal. Och, moet ik daarvoor uit mijn bed zo, om met een paar mensen samen op stoelen te gaan zitten, wat liedjes te zingen en een boek open te slaan? Maar daar gaat het niet om, dat begrijpen jullie toch wel? Het gaat om het feit dat wij moeten hem loven en prijzen, oprechten van hart. Vrij gekochten van de Heer, we zijn zijn volk, we zijn gekocht met zijn bloed. We behoren hem toe. We hebben het diepe verlangen om van hem te zijn, om hem te loven en te prijzen. Hij is het waard, hij is het waard. En Psalm 33, hij is ook alwetend en alziend, kan je lezen in de versen 13 tot en met 15. Waar er staat dat de Heer schouwt uit de hemel en iedereen ziet. Hij vormt het hart van alle mensen en doorgrondt ieders hart. Hij kent ieders hart. Ik moet dikwijls denken, wat moet God een ongelooflijk groot geduld hebben. Want hij kent ieders hart. En hij ziet ook ieders daden. Wat moet hij een ongelooflijk groot geduld hebben om toch niet in te grijpen in deze wereld. En nog te wachten. Nu, we weten, de Petrusbrief zegt het en op andere plaatsen staat het dat het puur langmoedigheid van de Heer is, omdat hij wil dat er nog mensen behouden worden. Maar ik denk dat hij verlangt om in te grijpen heel vaak. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar soms vrees ik ook een beetje bij mezelf zo. Ik denk, Heer, u doorgrondt mijn hart. U ziet al mijn daden, u hoort al mijn woorden. Wat hebt u geduld met mij? Heel vaak. Want ik kan het hier wel mooi staan zeggen vooraan. Maar straks ga ik ook de week in. En dan heb ik ook mijn dagelijks leven. En bots ik ook tegen weet ik veel wat allemaal aan. En heel vaak tegen mezelf aan. En dan prijs ik de Heer. En dan zeg ik, Heer, dank u. U die alles weet. Dat u toch bereid was om die prijs te betalen voor mij. En om er mij ook bij te halen. En om met mij voor te doen nog. Om een plan te hebben. Om verder aan het werk te gaan met mijn Heer, dank u. Ik prijs u daarvoor. Ik begrijp het niet, maar ik ben er ontzettend dankbaar voor. Dat is ook wat wij samen mogen uiten. En daarom staat er ook in vers 18. Zie, het oog van de Heer is over wie hem vrezen. Nu, we hebben het ervoor ook al gezien. Hè? In vers 8. Laat heel de aarde voor de Heer vrezen. En nu zou je kunnen zeggen, ja, vrezen. Moeten we bang zijn voor God? Ja, moeten we bang zijn voor God? Ik zou zeggen ja en nee. Eigenlijk ook een beetje ja. Maar dan niet de angst voor het oordeel, maar de angst voor wie God is. Een gezonde angst. Misschien zegt u dat bestaat niet, een gezonde angst. Ja, ze hebben daar een woord voor. Ontzag. We zingen soms wel eens een lied over diep ontzag voor de Heer. Dat is een soort vrezen, de vrezen des Heren. Dat is, ja, hoe vertaal je dat? Dat is zeer moeilijk te vertalen. Dat is misschien hetgeen wat u af en toe een klein beetje bekruipt als je in de auto aan het rijden bent en plotseling zie je in de achteruitkijkspiegel dat er een politiewagen nadert. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Je bent met alles in orde, hè? En toch begint zo boenkie. Mijn hart was sneller te slaan. Ja, je weet maar nooit. Er is toch niets. Hij begint rond te kijken. En hoe rap rijd ik nu? En weet ik veel van al. Want daar komt de politie aan. Ja? Een beetje vrezen zo. Hè? Of de telefoon gaat bij mij op het werk, op de bureau. En de vrouw van het onthaal die zegt, de directeur roept u. Je wordt bij de directeur geroepen. Ja, het is van mij nog een eindje wandelen naar het bureau van de directeur. Terwijl ik aan het wandelen ben, heb ik iets gedaan, heb ik iets gezegd? Waarom word ik nu geroepen? Een beetje vrezen zo. Ik ben niet bang van die man, maar toch, ja, hij is mijn directeur. Ik heb een zeker ontzag voor hem, omwille van zijn positie, omwille van wie hij is. Of misschien is het degene die een ongelooflijke fan is van iemand. Een ongelooflijke fan van een popartiest of weet ik veel wat. En hij vindt het een meesterlijke, virtuose muzikant. Ik heb zo niet direct zelf een voorbeeld in mijn gedachten, want ik ben zo geen muziekliefhebber. Maar ik kan mij inbeelden dat als dan plotseling je de kans krijgt om eens bij die man of die vrouw te staan en eens een woordje daarmee te spreken, dat er zo een zeker ontzag over je komt. Van wauw, wat een eer. En ik mag nu... Ja? Ik moet daar soms aan denken. Ik luister wel eens naar andere sprekers. Misschien kennen jullie die namen of ken je ze niet. Vaak ook Amerikaanse sprekers. Zo iemand als Timothy Keller. Tim Keller nog van gehoord. John Piper. Francis Chan. Als je het niet kent, is geen probleem hoor. Maar als ik daarnaar luister, dan ik kan daar zo van... Ik denk, wauw, wat een godvrezende mannen zijn dat. Stel je voor dat ze zouden zeggen, Geert, kom ik er op bezoek. Begrijp je? Nu, dat zijn maar mensen, hè. Maar God de Almachtige. Stel je voor dat de telefoon gaat en dat er iemand zegt, God roept u. U mag even voor de Heer verschijnen. Dat is wat anders, hè. En weet u of u het graag hebt of niet, hè? Maar we zullen allemaal ooit eens voor de Heer verschijnen. En ik denk, het is ontzettend belangrijk of wij hem nu al vrezen, om hem straks niet te hoeven te vrezen. Als u begrijpt wat ik bedoel. De eerste Johannesbrief zegt ook, de liefde drijft alle vrees uit. Dus geen angst meer voor het oordeel. Als u de Heer kent, hij heeft gezegd, wie in mij gelooft, komt niet in het oordeel. Dus geen angst voor het oordeel, maar een diep ontzag voor wie de Heer is. Dat past ons niet alleen, maar dat verandert ons hart. Dat verandert ons leven, dat verandert ons spreken, dat verandert ons wie we zijn, naar zijn beeld. En dan hoeven we niet bang te zijn. We hebben geen tijd om het op te slaan. In Psalm 25, vers 14 staat er dat God zegt dat zijn vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Dat is juist het tegenovergestelde. De Heer zegt, wie diep ontzag voor mij heeft, daar zal ik vertrouwelijk mee omgaan. Denk aan Abraham. Abraham vreesde de Heer. En de Heer openbaarde zich aan Abraham en sprak met hem zoals iemand met zijn vriend spreekt. Hij heeft vertrouwelijke omgang met wie hem vrezen. Of denk aan hem. Misschien, ik weet niet wat we vrezen. Maar ik denk dat de vreze des Heeren, als we God vrezen, dat hij alle andere vrees kan uitbannen. Bijvoorbeeld... De vrees voor de toekomst, de vrees voor verdrukking misschien, de vrees voor honger of armoede, de vrees voor afwijzing van mensen, de vrees om te falen, de vrees om te sterven. Hij is gekomen, zegt de Hebreeënbrief, om ons te bevrijden van de slavernij, van de vrees voor de dood. Wij hoeven niet meer bang te zijn om te sterven. Denk aan Psalm 23, hè, die we... Soms wel eens zingen, denk ik, waar er staat, zie, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Als we de Heer vrezen, dan moeten we niks anders meer vrezen. Dan moeten we van niks meer bang zijn. Dan mogen we hem lief hebben en diep ontzag voor hem hebben. En dan zal hij vertrouwelijk met ons omgaan en ons hart en onze gedachten veranderen. De vrezen des Heeren. Nu, hij is niet alleen onze Heer, hij is onze Vader. Hij is onze trooster. Hij is onze redder. Hij is onze raadsman. Hij is onze helper. Zo is de Heer voor ons door en in Christus Jezus. En door zijn geest in ons hart en in ons leven. En het is heerlijk om te weten dat het oog van de Heer is op wie hem vrezen. Op wie hem liefhebben met diep ontzag. Zijn oog is op ons. Dat is toch bijzonder, hè? Nu, het oog van de Heer is op wie hen vrezen. Waarom? Om hen uit te redden als het nodig is. Om hen voedsel te geven als ze honger hebben. Als uw ziel hongerig was deze ochtend, als uw ziel dorstig was naar meer van hem, dan is zijn oog op u. Om u te voeden vanmorgen, om u te laven, en om u te troosten, om u te helpen, om u bij te staan, om u kracht te geven, om u raad te geven. Om er te zijn voor u. Zijn oog is op ons, op degenen die hem vrezen. En daarom kan de psalmist helemaal op het einde zeggen, onze ziel verwacht het van de Heer. Hij is onze hulp, hij is ons schild, want ons hart is in hem verblijd. Wij vertrouwen op zijn heilige naam. Laat uw goedertierenheid over ons zijn, Heer, zoals wij op u hopen. O, zegt de psalmist, nu we weten, het past ons om hem te loven. Om tot hem te zingen met heel ons hart. Om ons eigen lichaam aan hem aan te bieden. En te zeggen, Heer, wij zijn van u. Dan mogen we het ook van hem verwachten de komende week. Mogen we hopen op hem. Mogen we vertrouwen op hem. Mogen we onze verwachting op hem stellen. Voor de rest van de week. Eigenlijk voor de rest van ons leven. Maar misschien hebben we genoeg aan een week. Misschien zijn de omstandigheden niet zo voor de hand liggend. Dat je zegt, oh, ik zie ver genoeg. Geef mij maar een weekje. Dan kan ik weer weg. Dan zegt de psalmist toe, kom aan, dat doen we. Dat doen we, hè. We vertrouwen op hem. We houden van hem. We zien uit naar wat hij als plan heeft voor de komende weken in ons hart en in ons leven. Want wij vrezen hem. Ons hart gaat naar hem uit. Iedere morgen opnieuw. En iedere dag opnieuw willen we doen waar hij behagen in schept. Ik wil nog eindigen met een misschien populair vers in 2 Kronieken. 2 Kronieken, hoofdstuk 16. Eigenlijk mogen we het niet verkeerd gebruiken, dat vers. Want als je het in zijn context zal lezen, dat heeft het ook een zekere vermaning in voor Asa, koning Asa. Maar we mogen het toch toepassen, denk ik, als een enorme bemoediging voor ons. 2 Kronieken, hoofdstuk 16, vers 9. Daar staat, want de ogen van de Heer trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. En dan Asa, die had dwaas gehandeld, tot daar. Maar wat de Heer zegt is van Asa, dat had je moeten doen. Je hart had moeten volkomen op God gericht zijn. Wie de Heer volkomen toegewijd zijn oog gaat over de hele aarde. Je zou bijna kunnen zeggen, de Heer doet niet anders dan de hele aarde afspeuren en te zoeken naar een hart dat volkomen naar hem uitgaat. En als hij zo'n hart vindt, dan komt hij erbij en dan staat hij krachtig bij diegene wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Daar geeft hij krachtig bijstand aan. Dat is de krachtige bijstand die Paulus gekend heeft. De krachtige bijstand die Johannes gekend heeft. De krachtige bijstand die Jacobus gekend heeft. De krachtige bijstand die onze Heer Jezus gekend heeft. Dat is de krachtige bijstand die wij mogen kennen als ons hart volkomen naar hem uitgaat. Dan mag je weten, hij zoekt u. Hij zoekt uw hart. Hij zoekt zo'n hart. Ook deze ochtend, ook in de zaal, ook bij mij. En als hij zo'n hart vindt, dan mogen we erop vertrouwen. Als wij vanuit het hart leven dat volkomen aan de Heer toegewijd is, dan zal hij ons krachtig bijstaan. En dan zullen we een zegen zijn voor de mensen rondom ons heen. Door zijn naam.